We zijn aangekomen in Efeze, hoofdstuk 3. En we behandelen vandaag vers 14 tot 21. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld wordt tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dank u, Heren, dat we dit gebed van Paulus mogen lezen en ook mogen bidden en met hem mee verbaasd staan over uw grote heerlijkheid die u geopenbaard hebt in de eerste hoofdstukken van de brief aan de Efeziërs. Help ons om het te vatten en het te kennen en uw kracht te verstaan en omgang met u te hebben, zodanig dat uw heerlijkheid ook in ons midden zich meer en meer mag openbaren. Help ons en leid ons in het verstaan van uw woord. We zijn aangekomen in het laatste stukje van Paulus zijn exposé. Je zou bijna kunnen zeggen zijn theologisch exposé, maar dat klinkt zo academisch. En het is natuurlijk geen academische theologie waar Paulus het over heeft. Het is levensbronwijsheid. Dingen die je moet weten over God zelf, zodat ze je hart raken. Want vanaf vers 1 van het volgende hoofdstuk gaat hij eigenlijk meer naar de praktijk van het christelijk leven. En de eerste drie hoofdstukken leggen als het ware de fundamenten. De wortels waarin je moet verankerd zijn, zodanig dat de praktijk ook tot bloei kan komen. Maar eerst dat gebed van Paulus, hoofdstuk 3, vers 14 tot 21. Om deze reden buig ik mijn knieën. Nou, om welke reden? Ik ben dan zeggen, je mag één keer raden, maar ja, je hoeft niet te raden. We weten het met elkaar eigenlijk vanaf vers 1 van het eerste hoofdstuk tot hier. Om deze reden. Alles waartoe God roept, zijn hele schatkamer, Christus als Gods geschenk aan de gemeente, redding door genade, werken die God heeft voorbereid, een nieuwe mens uit Jood en Heiden, de gemeente als woning van God, en de heerlijkheid van Gods werk in zijn dienaars. Dat is in vogelvlucht waar we tot hiertoe hebben over gehad. En om deze reden is een gebed dat niet vertrekt vanuit de verdrukkingen en de ellende van Paulus, maar vanuit de heerlijkheid die hij heeft kunnen delen. En dat is een goeie om over na te denken. Alleen God kan die fantastische dingen uitwerken waarover hij heeft geschreven en zijn kracht kennen en zijn wil kennen. Dat is waar het over gaat. Het is eigenlijk een gebed dat verzadigd is met God en met Gods woord. Een gebed dat niet verblind is door zijn eigen persoonlijke behoeften. Hoe zien onze gebeden eruit? Wat is de passie van ons gebedsleven? Nou, bij Paulus was het niet, Heer, help mij uit deze gevangenis te geraken. Je ziet eigenlijk in zijn gebed waar zijn hartsverlangen zit. De Heere en zijn rijkdom voor de gelovigen, dat ze dat zouden zien. Nou, dat wil niet zeggen dat we niet mogen bidden voor genezing, of voor dagelijks brood, of leid ons niet in verzoeking. Dat zijn dingen die de Heer Jezus ook in het onze Vader toont om voor te bidden. Maar hij zegt er eigenlijk tegelijkertijd bij, weet je, God heeft al deze dingen al gegeven, maak u niet bezorgd. En zo is het eigenlijk ook in ons geestelijk leven. God heeft zoveel gegeven dat het punt niet is dat we moeten vragen of hij het geeft, maar dat het punt veel er is dat we mogen onderscheiden wat het is, zodat we erin kunnen leven. Zodat we hem zoeken, zijn koninkrijk, en deze dingen worden ons bovendien erbij gegeven. Paulus bidt met gebogen knieën. Dat was meestal niet hoe de Joden baden. Die stonden rechtop wanneer ze baden. Maar als het serieus was, dan werd er geknield. Ezra bijvoorbeeld, wanneer hij terug naar Jeruzalem gaat en de bedoeling is om de tempeldienst te herstellen, dan gaat hij op zijn knieën. De Heer Jezus in de hof van Gethsemane, op de knieën. En hier ook Paulus. Eigenlijk zegt hij, dit is zo'n ernstige zaak, ik ga op mijn knieën. Nou, misschien moeten wij ook op onze knieën. Weet je, toen ik klein was in de katholieke kerk, dan zaten wij niet neer op een stoel, we zaten op onze knieën op de stoel. Dat had te maken met een vorm van ontzag en respect. En nu zit iedereen maar gewoon op. Alsof we een stukje ontzag zijn kwijtgeraakt. Misschien moeten we hier kerkbanken zetten om op te knielen. Ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar het hart moet knielen. Ja, het is het hart dat moet knielen. Want je kan ook op een kerkbank knielen zonder dat je hart knielt. Ja, en je kan op een stoel zitten, losweg, terwijl je toch in ontzag en met eerbied voor God zit. Niet zoals de fariseer die recht staat en zegt, ja, ik ben blij dat ik niet ben zoals die zondaar daar vooraan, die wel knielt, die zich wel op de borst slaat, die wel beseft wat zijn positie is. Je knielt in je hart, vrijwillig, niet omdat het moet, maar omdat je zijn liefde hebt leren kennen. Om deze reden, al de heerlijkheden van het begin van de brief, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Abba, Vader. God is niet ver weg, God is een Vader. Het bewijs vind je natuurlijk al in Johannes 3, vers 16. Ja, helemaal oké. Okay. Kijk, dat is gewoon fundament. En het spreekt over de liefde van God, de Vader, die de Zoon stuurt. De Vader is van heel Gods huisgezin. Er staat hier in vers 2, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Het woordje wat daar staat voor geslacht is het Griekse woordje patria. Ik dacht dat klinkt Latijn, maar blijkbaar is het ook Grieks. En het betekent hier familie, gemeenschap. Datgene wat uit de Vader is voortgekomen, met andere woorden. De Vader is het bron van een gemeenschapsleven die naar zijn naam wordt genoemd. Wie zijn dat? Ja, dat zijn wij. Ja, dat zijn wij. En het is ook zo dat alle mensen zijn naar het beeld van God geschapen. Maar in ons is Christus geopenbaard. Hij woont in ons. De Vader is onze Vader. Wij die in hem geloven, hem vertrouwen. Elk geslacht, elke gemeenschap, de Jood en de Heiden. In de hemel en op de aarde. De triomferende kerk, zoals men dat noemt, en de strijdende kerk. Ja, degenen die gearriveerd zijn, die de overwinning hebben behaald, die zijn aangekomen. En wij moeten nog even volharden en doorgaan. De Vader van alle gelovigen, van alle tijden, over alle culturen heen, in de hemel, op de aarde. Dat is degene tot wie Paulus bidt, voor wie hij zijn knieën buigt. En hij is daar zo mee in beslag genomen, Dat hij eigenlijk niet anders kan dan verlangen dat de Efeziërs daarin worden meegenomen. En dat is zijn gebed van vers 15 tot vers 19. Het geloof van de Efeziërs moet als het ware compleet worden. Wat ze gehoord hebben, moet nu ook echt binnendringen, inzinken, uitgeleefd worden. Gemeenschap met Christus. Verstaan wat er is. Dat is trouwens een goeie om voor te bidden, ook voor mij als ik mijn preek voorbereid, dat ik mag verstaan wat de Geest in zijn woord zegt. maar dat jullie ook harten hebben die het ontvangen. En dat is ook mijn gebed straks, na de preek, want als ik thuis ben, is mijn gebed, dat, niet dat jullie van alles doen, dat is wel fijn, hè? Je hebt een lijst gekregen om in te vullen van je bijdrage in de gemeente, wat die zou kunnen zijn, dat is wel fijn als je die invult, maar die lijst heeft eigenlijk geen enkele betekenis als we niet zien met verlichte ogen van het hart wie hij is, om van daaruit te snappen waartoe hij ons roept. Daar gaat het wezenlijk om. En dat is waar Paulus ook voor bidt voor de gelovigen. Niet voor een makkelijk leven, maar voor het zichtbaar worden van Christus. En dan begint hij met zijn gebed. En het is eigenlijk een soort kaskadegebed, een watervalgebed. Het begint met een klein stukje, maar dat klein stukje is ook al gigantisch. He, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. De waterval gaat lopen. Maar die gaat als een kaskade verder. Opdat hij u geeft, vers 16. Opdat Christus, vers 17. Opdat u ten volle, vers 18. En u de liefde van Christus, vers 19. Opdat u vervuld wordt, tweede stukje van vers 19. En op het einde sta je voor die Niagara waterval en je zegt... Ah, het is adembenemend. Je kan het niet vatten. Zo gigantisch. Nou, dat is hoe Paulus zijn gebed in elkaar zit. Het eerste stukje van de waterval is dus dat verzoek dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dat eerste stukje. De kracht die je ontvangt in je innerlijke mens. Zijn heerlijkheid is daar de bron van. En de heerlijkheid geeft kracht om gesterkt te worden. Nou, kracht, het woordje kracht wat hier staat, is duurzame kracht. Kracht om stand te houden. Maar die moet ook krachtig genoeg zijn. En dat is het tweede woordje, gesterkt. Het is duurzame kracht die ook het vermogen heeft om door te gaan. Want ze is ook heel krachtig. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat woordje overeenkomstig hebben we al verschillende keren tegengekomen. Hè. God geeft niet zomaar een stukje, hij geeft overeenkomstig wie hij is. En wat in zijn vermogen ligt. Waar moet die kracht terechtkomen? Hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Die kracht moet niet in je lijf terechtkomen. Alhoewel sommigen van ons waarschijnlijk zullen zeggen, ach, was ik maar een beetje gezonder dan ik ben. Ze moet ook niet in je psychosociaal vermogen terechtkomen. Dat is een moeilijk woord, maar dat betekent dat als ik maar een beetje slimmer was, als ik maar wat makkelijker vriendschappen zou kunnen maken, als ik maar een betere positie had in deze wereld, als ik maar... En je zoekt eigenlijk dingen die wel interessant zijn en plezierig zijn om te hebben of te zijn. Maar Paulus zegt eigenlijk, mannen, daar gaat het totaal niet over. Je hebt kracht nodig in je innerlijke mens. Je zou kunnen zeggen, het diepste van je ziel. Het wezen van wat je... bent, wat je werkelijk bent. Niet langs de buitenkant, maar langs de binnenkant. Want die buitenkant, die aardse tent, die wordt afgebroken. Ja, je kunt wel bidden dat die beter wordt, maar op het einde van de rit... Ja, dat gaat het niet worden. Het gaat om de innerlijke mens. 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens... Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En dat is geen afgang. Ik zit aan het Engelse woordje decay te denken. Maar ik ben even, wat is het? Verval, ja, dat is geen verval. Het is groei, het is meer. Het is beter zichtbaar wat God doet. Ja? Dat groeiproces heeft te maken met... Door zijn geest in de innerlijke mens. Het is de geest van God die in ons werkt, in ons woont, die we kunnen uitdoven of bedroeven. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat hij die ons is gegeven, meer ruimte krijgt. Ja, dus het gaat, we hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen bij onze wedergeboorte. Maar de vraag is, hoeveel plaats krijgt hij? Ja. Zodat er meer invloed is van hem, meer van Christus zichtbaar, meer vrucht, meer van Christus weten, kennen, begrijpen, met hem omgaan, worden zoals hij is. Dat groeiproces. En alleen Gods kracht is in staat om dat te doen. Alleen die kracht is in staat om verzoeking, beproeving, ziekte, verdriet, verval en zorgen te overwinnen. Sommige dingen nu, sommige dingen later. Dat gaat niet gebeuren door de wetenschap. Je wordt niet gelukkig door de psychologie. De enige innerlijke vernieuwing en vrede komt door de geest die met kracht in je werkt. Nu, die kracht van God gebeurt ook niet door een soort mystieke luchtledigheid. Van, Heer, geef mij uw kracht. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat kan gewoon een leeg woord zijn. Wanneer Paulus bidt, dan heeft hij met het woordje kracht, wat heeft hij dan in zijn gedachten? Dat zou je moeten weten nu, hè? Opstandingskracht, de kracht die Christus tot in de hemelen doet opstaan, aan de rechterhand van de Vader, boven alle overheid en macht. Dat is waar hij het over heeft. Ja? En die leer je kennen, niet door een of andere mystieke ervaring, of doordat iemand voor jou bidt, en die kan fantastisch bidden, en dan ben je opgepept. Die komt omdat je zo in Gods woord verblijft, dat je ogen opengaan. Je leest een vers en het springt van de pagina, terwijl je dat vers misschien al 1000 keer hebt gelezen. Allee, 20 keer. Ja? Maar op een dag wordt het wakker gemaakt. En je wordt met kracht gesterkt in je innerlijke mens om te zien wat je misschien wist, maar toch niet zag. Het gebeurt door Gods woord, het gebeurt ook door de gemeente. In de tekst geeft het over samen met alle heiligen. Een beetje verder. Je kan eigenlijk in je eentje, zonder de gemeente, de liefde van God niet compleet begrijpen. We hebben elkaar daarvoor nodig. Het gebeurt door Gods woord, door de gemeente, door het gebed, door het avondmaal, door de doop, door alles wat God geeft, waardoor we herinnerd worden, stilgezet worden en beter kunnen leren vatten wie hij is en wat hij doet. En het is de kracht van de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Het is een kracht niet om een of andere ervaring te hebben, alhoewel dat heel fijn is als je een ervaring met God hebt, maar het is een kracht die maakt dat je kan functioneren. Dat waartoe hij je roept, dat je dat kan doen. Dat je overwinning hebt over zonde, dat je een getuigenis bent, eerst thuis, dan voor je buren en dan misschien wat breder. En sommigen van ons mogen naar het einde van de aarde. Nee, dat is het eerste stukje van de waterval die komt. De heerlijkheid van God met kracht door zijn geest. Nou, het tweede stukje van de waterval staat in vers 17. Op dat, die woordjes op dat, dan moet je eigenlijk goed in de gaten houden als je de Bijbel leest. Op dat, omdat en nu, dat zijn dingen die helpen om beter te begrijpen. God heeft zijn kracht gegeven in de innerlijke mens. Waarom? Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Dat is een nieuw stuk van de waterval die opengaat. Het werk van de Heilige Geest bewerkt dat Christus in je woont. Die twee zijn onlosmakelijk. Als je Christus hebt, heb je de Geest. En als je de Geest hebt, heb je Christus. Ja? Je moet niet meer van de Geest hebben. Je moet wel meer van de geest hebben. Maar je kan ook niet meer van de geest hebben, want je hebt hem al. Wat moet er dan gebeuren? Groeien. Hij moet in je wonen. Dat Christus in je hart woont. En het is dus niet de bedoeling dat Christus eens op bezoek komt. De bedoeling is dat hij er woont. Je bent geen B&B van de Heilige Geest. Ja. Je bent een woonplaats. Je bent zijn domicilie. Je bent zijn thuis, zodat hij er voortdurend kan blijven tot in eeuwigheid. Johannes 14, op die dag, vanaf vers 20, zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dat woordje openbaren heeft te maken met tonen, zien. Je snapt het. Vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En we zullen naar hem komen en bij hem wonen, zegt de NBG, intrek nemen, zegt de HSV. Permanentie. God heeft permanentie. Dat is waar hij naar zoekt. En dat komt tot stand door het geloof. Galaten 2, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Woont. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof. Ik leef door het geloof in de Zoon van God. En wat geloof ik? Dat hij mij lief heeft en dat hij zich voor mij heeft overgegeven. Ja, niet uit werken. Door genade. Geloofsvertrouwen. En zo staat de Heer eigenlijk ook aan onze deur om woning te maken. De kinderen leren voor volgende week Openbaring 3, vers 20. Ik sta aan de deur en ik klop. We gebruiken dat vaak als een evangelisatietekst. Dat kan, maar eigenlijk, het is aan de gemeente van Laodicea. Een lauwe gemeente. Een gemeente die dacht, wij zijn er. We zijn rijk. Kijk eens wat wij allemaal doen, wij hebben. En Jezus moet tegen hun zeggen, mannen, je hebt er echt niet veel van begrijpen. Ik sta aan de deur en ik klop. En de bedoeling is openmaken en gemeenschap hebben. De maaltijd als teken van wederzijdse omgang. Het is niet zo, zelfs niet zo dat wij de Heer in ons leven toelaten en dat wij hem laten eten. Misschien zou je dat met de koning doen, om als die op bezoek kwam iets mooi doen en je blijft recht staan en je laat hem zijn ding doen. Maar in dit geval zegt de Heer Jezus, ik kom maaltijd met je houden. En wij met hem. Het is communicatie. Het is intimiteit. Het is omgang met. Het is onder zijn invloed staan, zijn leiding aannemen, zijn tegenwoordigheid ervaren, met hem spreken, zodat hij die troont in de hemel, alle macht, ook troont in je hart, ook alle macht en kracht. Tegenover vroeger, toen je zwak was in de zonde. En hij handelt ten gunste van jou tegenover alle vijandschap. Je hebt met hem de maaltijd. Ik moest ook aan Psalm 23 denken. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie je benauwd. Hij voorziet in de maaltijd. En de vijanden, ja, traditioneel het vlees, de wereld, de duivel. Hij heeft alle macht over al deze dingen. Opdat Christus door het geloof in harten woont en u zou daar terug een op dat kunnen zetten, opdat u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat is het volgende stukje van het watervalgebed. Dat je in de liefde bent. Geworteld, dat is biologie. Ja, planten moeten wortels hebben, die levensbronnen zoeken, rijk, stabiele bodem, vruchtbare grond om te groeien. En gefundeerd, dat is architectuur. Ja, als je een huis wil bouwen, vaste rots, niet wankelen. En eigenlijk zegt Paulus, onze biologie en onze architectuur moet de liefde van Christus zijn. Daar kan je wortel in schieten. Daar kan je een huis op bouwen. Dat is een vast fundament. Daar sta je. Je waait niet om als een storm gaat. De boom heeft diepe wortels en hij kan blijven staan. En het huis heeft een goed fundament. Het waait niet omver. Nou, de liefde van Christus, maar van daaruit ook eigenlijk ook onze eigen liefde. Want als je hem kent en lief hebt, hou je zijn geboden. En dan ga je zelf lief hebben. Je eigen liefde als bewijs van je wortels in zijn liefde. 1 Johannes 4, 7 en 8. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Het wordt zo vaak als een soort mystiek zinnetje gelezen. Maar dit is het. Christus in ons. En een vast fundament tot in de hemel. En kijk, Paulus heeft de Efeziërs al geprezen voor hun liefde. Als je je dat nog herinnert. Hij dankte God voor hun liefde voor alle heiligen. En hier zegt hij, daar kan nog een beetje bij. Weet je? God heeft altijd iets meer. God heeft altijd meer in petto. Het gaat veel dieper dan wat je nu ervaart. Je kan nog veel meer ontvangen. Je kan nog groeien. Dit is niet het einde waar je bent gekomen. Er komt nog een eeuwigheid met dingen die God geeft. Nou, dat de liefde van Christus door het geloof geworteld en gefundeerd wordt, opdat u, dat is de volgende stukje van de waterval, u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Eerst dat stukje begrijpen. Kennen, inzicht hebben. De liefde die we hebben ontvangen, omdat Christus zijn leven heeft gegeven. Terug naar Johannes 3, vers 16. Hè? Dat is het grootste bewijs van Gods liefde. Maar nu door zijn geest een stap verder. Romeinen 5, vers 5 zegt het zo. De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Terug dezelfde liefde, de Vader, de Geest. Toen wij nog zondaren waren, zegt Paulus er tussen haakjes bij. Of misschien niet tussen haakjes. Misschien moet dat wel eens onderstreept worden. Toen we nog vijanden van hem waren. Je hoeft dus niet voor meer liefde te bidden. We gaan straks bidden voor twee mensen die gaan op zendingsreis. En we zullen kunnen zeggen, Heere, geef hun liefde voor de mensen daar. Dat is eigenlijk niet nodig, want die hebben ze al. We zullen ook kunnen bidden, Heere, wees met hun. Dat moeten wij ook niet doen, want hij is met ons alle dagen. Wat moeten we dan bidden? Dat is het zien. Dat God openbaart hoe het in die situatie werkt en wat het voor hen en voor de mensen die bezoeken in die situatie betekent. Want het is allemaal al beschikbaar. De schatkamer is open. We hebben het ontvangen en we moeten leren kennen en begrijpen met verlichte ogen van het verstand. Ze is zo gigantisch groot, die liefde, dat ze moeilijk te vatten is. Er worden hier een paar termen genoemd. Een beetje verder. Hè. Met alle heiligen. Breedte, lengte, diepte en hoogte. Dat zijn vier dimensies. Normaal, als je iets omschrijft hoe groot het is, dan zeg je drie dimensies. Hè. De lengte, de breedte en de hoogte. Maar hier is nog een diepte is erbij. Er zijn allerlei theorieën over wat Paulus daarmee zou kunnen betekenen. Ik denk dat hij gewoon poëtisch het zo breed mogelijk omschrijft. Ja. Die liefde is met andere woorden gigantisch groot. Onze woordenschat is te kort. Onze liederen zeggen maar een fractie daarvan wanneer we ze zingen. Die liefde kennen met je verstand is eigenlijk onmogelijk. Menselijk gezien is zelfs een dwaasheid. De wijsheid van God is een dwaasheid voor mensen. Maar zijn liefde is gigantisch. Groter dan onze ervaring. Meer dan we kunnen behappen. Ze bevat alle levensbronnen. Ze is vast, onwankelbaar. Je kan erop bouwen. Je kan erin groeien. Er is geen grens aan de liefde van Jezus. Joden en heidenen kunnen erin. Ze duurt tot in eeuwigheid. Er komt geen einde aan. Ze is er voor de grootste zondaar. En hij kan die grootste zondaar optillen tot in de hoogste hemel. Of tot in de hemelse gewesten in elk geval. Hoe hoog dat die hemel is en waar God alleen kan komen, dan moet er vanaf blijven. Ja. Maar wel tot in de hemelse gewesten. 1 Korinthe 2, vers 9. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben. Met alle heidenen, ja, de heidenen ook die in Christus zijn. Met alle heiligen, ja, zegt vers 18, met andere woorden, in de context van de gemeente. De diepte van Gods liefde in Christus kan je niet op je eentje kennen. Ja, je kan wel wat kennen, maar in de gemeente komt er meer. Je leest samen in Gods woord, je bestudeert zijn woord, je hebt samen lief, je vergeeft elkaar, je zingt, je draagt elkaars lasten. Je leert om van mensen te houden die je spontaan niet zou bezoeken als vriend. Maar in al die mensen is God een goed werk begonnen en je ziet hem aan het werk. Dat gaan we volgende week zien. Is het getuigenisdienst? Nou, dit is het moment. Als je iets wil snappen van de liefde van God en hoe hij werkt, dan moet je komen om naar de getuigenissen te luisteren. Maar dan moet je ook zelf je getuigenis geven. Want hoe kunnen wij het anders weten wie God is? En hoe, ja, we weten wel een fractie. Maar we willen eigenlijk meer weten. Het is onuitputtelijk. Veel dingen in de gemeente gaan gewoon voorbij. 1 Korinthe 13, tongentaal, profetie, de gaven, alles wat je aankruist, wat je allemaal kan doen. Het heeft eigenlijk geen zin tenzij geloof, hoop en liefde. Ja? De weg die hoger is, de weg van de liefde, waardoor we natuurlijk ook die gaven met elkaar uitvoeren en voor elkaar inzetten. En dan het vervolg van de waterval, vers 19, ja, de liefde kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de volheid van God. De liefde kennen, omgang met God, bouwen van een intieme relatie, de geest weet wat je nodig hebt, hij werkt in ons en dan komt zijn volheid. De drie-ene God, Vader, Zoon, Geest, die als het ware zichzelf als een waterval in ons en door ons heen uitstort. En Paulus is zo overweldigd door dat feit dat hij zijn gebed eindigt met een nieuwe lofprijzing. Hem nu die bij machten is. Het woordje doxologie betekent, dox betekent heerlijkheid en logos betekent woord. Woorden van heerlijkheid. Ja, lofprijzing. Paulus doet dat in verschillende van zijn brieven. Daar gaan we nu niet op in, maar dit is er eentje die in onze Efezebrief aan de orde komt. Het is eigenlijk zo dat zijn lofprijzing aangewakkerd wordt door alle stukken daarvoor. De inhoud van zijn geloof is de brandstof voor zijn lofprijs. Niet zijn ervaring, niet zijn goed gevoel, maar wat hij weet over God en hoe God werkt. Hij ziet de heerlijkheid van God en als gevolg daarvan buigt hij de knieën. Paulus is er zo van doordrongen van wie God is, dat hij uitbarst in lofprijzing. En je zou kunnen zeggen dat het gebed van Paulus, die waterval waar ik het over had, vers 16 tot 19, dat als je dat zegt, dat zijn boeken die naast elkaar staan. Wat gebeurt er met boeken op een boekenplank die naast elkaar staan? Die vallen om. Ja? Dus je hebt twee boekensteunen nodig, waardoor ze niet opvallen, omvallen, waardoor het duidelijk is, dit staat. Nou, wat is de boekenplank? Nou, wat zijn de steunen? Vers 14, 15 is de eerste steun. En vers 20, 21 is de tweede steun. Het begint bij God, hemel, aarde, wie hij is, de Vader. En langs de andere kant, hem die bij machten is. En die twee boekensteunen houden als het ware het middenstuk vast. Je hebt eigenlijk niks aan dat middenstuk, tenzij die boekensteunen er staan. Als God niet zo zou zijn, dan zijn het allemaal loze beloften. Maar het is geen loze belofte, want God is werkelijk zo. God is bij machten. Hij is in staat te doen ver boven alles. En hier heb je weer een, als het ware, een nieuwe mini-waterval. Of een grote, een kaskade. God werkt. Wij bidden. Hij hoort en antwoordt. Met kracht. Hij kan alles geven wat wij vragen. Hij kan zelfs meer geven dan we vragen. Hij kan zelfs meer geven dan we bedenken. Hij geeft ver boven. Wat staat het woordje? Hyper. Ja, hyper. Hyper boven. Ver boven. Superlatief boven. Super, super boven. Overeenkomstig. Kan er niet meer bij. Zijn kracht. Dus het is helemaal niet afgemeten als je tot God bidt. Hij wil in de superlatief antwoorden. Er is geen grens aan zijn vermogen, aan zijn bereidheid om iets te doen en zijn vermogen om iets te doen. Boven alles, ver boven alles, boven de tijd, boven de eeuwigheid, boven de schepping. Hij moet geen kracht verzamelen of zoeken, hij heeft het allemaal in zichzelf. Het is grenzeloos. Van zijn rijkdom in onze armoede, van zijn heiligheid in onze zondigheid, van zijn liefde in onze vijandschap. Hij komt ons helemaal met alles in hem tegemoet. En het speerpunt van dit alles, waar Paulus eigenlijk het slotakkoord mee noemt in vers 21, is hem zij de heerlijkheid. Dat is het ultieme doel. Het ultieme doel ligt niet bij ons. Dat God ons zo heeft lief gehad. Ja, hij heeft ons lief gehad, maar daar gaat het totaal niet over. Het gaat over wie hij is en wat hij doet. Hij verheerlijkt zichzelf. In de gemeente staat erbij, in vers 21. Ja, doordat hij natuurlijk in ons midden woont en mensen verandert, zien wij zijn heerlijkheid. De bruid wordt klaargemaakt. En je ziet het bruidskleed komen. Maar dat is de bedoeling. Want hoe kan je zonder bruidskleed straks naar de bruiloft? En de bruidegom wacht tot het klaar is. En het bruidskleed wordt als het ware genaaid met de stukken van hoofdstuk 1, 2 en 3. Dat zijn de materialen. En nu moeten wij daar iets moois van maken. Hoofdstuk 4 en volgende gaat daarover. Zodat de heerlijkheid die Paulus in de theorie beschrijft, waarvan hij zegt, het is geen theorie om te kennen, het is theorie om te begrijpen, te weten, te zien met geestelijke ogen, dat die overgedragen wordt naar de praktijk van ons persoonlijk leven en naar de praktijk van de gemeente. Waar de bruidegom zich zal openbaren en alles vult. Hij is aan de gemeente gegeven. Hem zij de heerlijkheid, in de gemeente. Door Jezus Christus staat in de HSV, in Jezus Christus staat in andere vertalingen. Ja, natuurlijk is zijn heerlijkheid ook in Christus. In alle geslachten. Nou, het woordje wat hier staat voor geslacht is niet hetzelfde woordje als helemaal aan het begin. Hè? Naar wie elk geslacht in de hemel is, dat is families, gemeenschap. Datgene wat uit de Vader is. Hier staat het woordje generatie. Over alle tijden heen. Zolang God al gewerkt heeft en nog zolang hij zal werken. Door alle geschiedenissen van mensen heen. En tot in alle eeuwigheid. Hoe lang duurt dat? Ja, echt heel lang, hè? Hem zij de heerlijkheid. In de gemeente. Hey, dat is een roeping, hè, die we hebben. Maar ook een genadegave. In Christus Jezus, die in ons midden is. In alle geslachten. De vorige, maar ook de toekomstige generatie. Die zit hiernaast. Hè. Tot in alle eeuwigheid. En als Paulus zegt amen, dan zeggen wij, zo is het. Vertrouw je daaraan toe. Verbind je daarmee. Amen.